どっちだろう。
Op 15 oktober 2017, meer bepaald om 10 uur 21, liet één klein zinnetje de westerse wereld op zijn grondvesten daveren. Dat zinnetje. Ik vertaal het even, hè, als je seksueel bent lastiggevallen of aangerand, schrijf dan ik ook, me too, als antwoord op deze tweet. Aan het eind van de dag was die uitdrukking me too, ik heb het hier opgeschreven, meer dan 200.000 keer geretweet. En binnen een jaar was dat 19 miljoen keer. Nu vanochtend gaan we in de schrift kennis maken met de voorloopster van MeToo. In 2 Samuel, hoofdstuk 13. Veel mensen smullen van smeuïge verhalen over koningen en koningshuizen. Over de maîtresses van Leopold de Zoveelste, over de buitenechtelijke dochter van Albert, over de onthullingen van Harry en Meghan. Wel, vanochtend blijven we niet op onze honger. We gaan een blik werpen in de keuken van het Koningshuis van David. En jammer genoeg krijgen we geen smakelijke maaltijd, maar een wansmakelijke maaltijd voor de kiezen. Ik lees het volledige gedeelte tot vers 22. 2 Samuel 13, vers 1 tot 22. Daarna gebeurde het volgende. Absalom, de zoon van David, had een knappe zuster en haar naam was Tamar. En Amnon, de zoon van David, kreeg haar lief. Amnon leed om zijn zuster Tamar tot hij er ziek van werd, want zij was een maagd, zodat het in de ogen van Amnon moeilijk was haar iets aan te doen. Maar Amnon had een vriend, van wie de naam Jonadab was, een zoon van Simea, een broer van David. Jonadab was een heel wijze man. Die zei tegen hem, waarom ben je er morgen na morgen zo ellendig aan toe, zoon van de koning? Zou je het mij niet vertellen? Toen zei Amnon tegen hem, ik heb Tamar, de zuster van mijn broer Absalom, lief. Jonadab zei tegen hem, ga op je slaapplaats liggen en hou je ziek. Als je vader dan komt om naar je te kijken, moet je tegen hem zeggen, laat mijn zuster Tamar toch komen om mij brood te doen eten. Als zij voor mijn ogen eten klaarmaakt, zodat ik het kan zien, zal ik het uit haar hand eten. Amnon ging liggen en hield zich ziek. Toen de koning kwam om naar hem te kijken, zei Amnon tegen de koning, laat mijn zuster Tamar toch komen en 2 koeken voor mijn ogen klaarmaken, zodat ik die uit haar hand kan eten. Toen stuurde David een bode naar Tamar in het huis om te zeggen, ga toch naar het huis van je broer, Amnon, en maak eten voor hem klaar. Tamar ging naar het huis van haar broer Amnon terwijl hij daar lag. Ze nam deeg, kneedde het, maakte voor zijn ogen koeken en bakte de koeken. Daarop nam zij de pan en schudde die voor hem leeg, maar hij weigerde te eten. Amnon zei, laat iedereen bij mij weggaan. Iedereen ging toen bij hem weg. Toen zei Amnon tegen Tamar, breng het eten in de kamer, zodat ik het uit je hand kan eten. Toen nam Tamar de koeken die zij gemaakt had en bracht ze bij haar broer Amnon in de kamer. Toen zij die bij hem bracht om te eten, greep hij haar en zei tegen haar, kom, slaap met mij, mijn zuster. Maar ze zei tegen hem, nee, mijn broer, verkracht mij niet, want zoiets doet men niet in Israël. Doe deze schandelijke daad niet. Want ik was om in mijn schande brengen. En wat jou betreft, jij zou zijn als een van de dwazen in Israël. Maar nu spreek toch met de koning, want hij zal mij aan jou niet onthouden. Hij wilde echter niet naar haar stem luisteren, maar omdat hij sterker was dan zij, verkrachtte hij haar en sliep met haar. Daarna haatte Amnon haar met een heel diepe haat. Ja, de haat waarmee hij haar haatte was groter dan de liefde waarmee hij haar had liefgehad. Amnon zei tegen haar, sta op, ga weg. Toen zei zij tegen hem, er zijn geen redenen om mij weg te sturen. Dit kwaad zal groter zijn dan het andere dat u mij hebt aangedaan. Maar hij wilde niet naar haar luisteren. Hij riep zijn knecht, zijn bediende en zei, stuur die vrouw toch bij mij vandaan naar buiten en doe de deur achter haar op slot. Ze had een veelkleurig gewaad aan, want dat droegen de dochters van de koning die nog maagd waren als bovenkleed. Zijn bediende bracht haar naar buiten en deed de deur achter haar op slot. Toen deed Tamar as op haar hoofd, scheurde het veelkleurige gewaad dat zij aan had, legde haar hand op haar hoofd en liep al schreeuwend weg. Haar broer Absalom zei tegen haar: is uw broertje Amnon bij je geweest? Nu dan, zus van mij, zwijg erover. Hij is uw broer niet al te zeer ter harte. Daarna woonde Tamar eenzaam in het huis van haar broer Absalom. Toen koning David al deze dingen hoorde, ontstak hij een hevige woede. Maar Absalom sprak niet met Amnon, geen kwaad en geen goed, want Absalom haatte Amnon, omdat hij zijn zuster Tamar verkracht had. Voor alle duidelijkheid, Amnon en Tamar zijn allebei kinderen van David, maar van een andere moeder. Dus het gaat om een halfbroer, halfzus. Nu, wat we gelezen hebben, is niet fijn om te horen. U wordt daar niet vrolijk van. Dit is een kroniek van wellust, van manipulatie, van seksueel geweld, van machtsmisbruik, van haat, enzovoort. Dit is echt niet mooi. En wat we vanochtend al gehoord hebben, dit gaat over de slechtheid van de mens. Laten we eens kijken wie er allemaal in voorkomt. David. David blinkt uit in afwezigheid. Hij wordt woedend. Hij ontstak in woede. En dan? Hij doet niks. Oh, hij wordt wel woedend, maar hij doet niks. Het vergrijp is onder zijn ogen gebeurd in zijn eigendom. Met zijn kinderen. Maar hij brengt Amnon. Hij roept Amnon niet tot de orde. En hij gaat zijn dochter Tamar niet troosten. Het enige wat hij doet is, hij ontstak in woede. Hij die de natie leidt, die recht moet spreken over Israël, doet in zijn eigen huis niets, behalve in boosheid ontsteken. En we hebben de indruk dat de zonde die David kort daarvoor met Bathsheba had bedreven, als een boemerang in zijn gezicht terugkeert. Straks meer daarover. Absalom. Een andere zoon. Opnieuw een halfbroer van Amnon, maar de echte broer van Tamar. Absalom doet wel iets, maar die heeft een verborgen agenda. Want Absalom is al langere tijd uit op de troon van David. En wat er nu gebeurt is voor hem een hefboom om hogerop te raken. En later zal hij Amnon vermoorden en wordt dat het opstapje naar een staatsgreep. Dus hij is de enige die zich ontfermt over Tamar. Dat is totaal met de verkeerde agenda. De derde is onze Jonadab in vers 3, de vriend van Amnon. Welke vriend is onze Jonadab? Gelukkig hebben we daar geen lied over. Wat voor een vriend is dat? Hij bedenkt ogenblikkelijk een plan om iedereen te bedriegen met heel die scène van zich ziek houden. En dat is een gluiperd die u leert hoe je iemand een loer kunt draaien. Dat is een vriend. Jonadab is een beetje een figuur zoals de slang in Eden. Die zo zegt, ik ga je eens tonen hoe je van de verboden vrucht kunt eten. Daar is hij mee bezig. Een slecht mens. Dan hebben we Amnon zelf. Amnon is niet zo bekend, maar dat is de oudste zoon van David. Met andere woorden, hij is de eerste in lijn om straks David op te volgen als koning over Israël. En Amnon is helemaal zijn vader. Wat kort daarvoor David gedaan heeft met Bathsheba, herhaalt Amnon nu met Tamar. Met alle dramatische gevolgen. En dan hebben we onze Tamar, een jong meisje. Ik ga ervan uit dat ze nog in haar tienerjaren was. Zij wordt vernederd en misbruikt. Zij geeft 6 argumenten aan Amnon om niet te doen wat hij doet. Maar uiteindelijk wordt ze, je kunt bijna zeggen als een kartonnen koffiebeker, wordt ze gewoon weggegooid. Ze wordt even gebruikt en ze wordt weggegooid. Misschien is ze jong gestorven, want in het volgende hoofdstuk lezen we dat Absalom een dochtertje krijgt en hij noemt zijn dochtertje Tamar. Precies een soort aandenken aan zijn overleden zuster Tamar, maar we weten het niet. Kortom, dit is een weerzinwekkend relaas En we hebben het vanochtend al gehoord, de naam van God wordt in Esther niet genoemd, maar ook hier niet. De naam van God wordt niet genoemd. In zulke praktijken, ja, dat snap je, dit is het koninkrijk van God. Absoluut. Niet. En je vraagt je af hoe anders het had kunnen lopen als David dus een echte vader voor zijn kinderen was geweest. Als David dus een goed rolmodel voor zijn zonen was geweest. Als Jonadab dus een goede vriend was geweest, die Amnon een keer zegt, Amnon, man, je bent fout bezig, maar nee. Als ook het personeel van Amnon, dat op een gegeven moment stuurt hij het personeel de deur uit, als dat personeel ook eens hun mond had opengedaan en zijn, want zij weten ook waar de klok hangt, hè. Als ze zouden gezegd hebben, Amnon, mag dat wel, kan dat wel, wat je van plan bent, maar nee, ze hebben gezwegen. En het is gelopen zoals het gelopen is. We beginnen bij Amnon. En het is een opmerking van Jonadab, die eigenlijk de lont aan het kruidvat steekt. In vers 4 zegt Jonadab, maar allee, Amnon, zegt hem, waarom ben je morgen na morgen, waarom ben je zo ellendig aan toe, zoon van de koning? Dat is een goede vraag, want Amnon is een prins. En als prins, ja, zou je eigenlijk een lekker leventje kunnen leiden. Ah ja, een prins die moet niet gaan werken, die kan toch doen wat hij graag doet. Hij zou wel een lekker leventje kunnen leiden, maar elke ochtend komt hem naar beneden met zijn gezicht op 6:30. En Jonadab, die heeft dat door en zegt, wat scheelt er? Wat scheelt er, zoon van de koning? Nu even over die vraag. Het is een goede vraag. Een prins, wat zou er nu aan de hand zijn dan een prins zich niet goed voelt? Wij leven in België, in Vlaanderen, in een van de meest welvarende regio's ter wereld. En waarom zijn zoveel mensen verzuurd, ontevreden, chagrijnig? Met van alles en nog wat, alles wat er gebeurt, overal comité's en de ontevredenheid spat er vanaf. En als we het iets dichter bij ons trekken, we zijn toch ook zonen en dochters van de grote koning. Ja, we zijn kinderen van God geworden.
Amen.
En waarom zijn we zo vaak chagrijnig en ontevreden en nors en dit en dat en nog een raar, vreemde mensen? Ontevredenheid is eigenlijk de natuurlijke aard van de mens. Want tevredenheid, zegt Paulus, dat heeft hem geleerd. Tevredenheid is iets dat we moeten leren. Ik heb geleerd, zegt Paulus, tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En wanneer Paulus dat schrijft, zit hij niet met een cocktail aan de rand van het zwembad. Absoluut niet, maar ik heb het geleerd, zegt hij, om tevreden te zijn. Dus bijbelse tevredenheid, broeders en zusters, gaat niet over je elke keer happy voelen. In feite is tevredenheid helemaal geen gevoel. Het heeft niks met gevoel te maken. Zoals we bij Paulus kunnen zien, kan een christen tevreden zijn, ook in barre omstandigheden. We hebben het vanochtend ook in het getuigenis gehoord. Je kunt een zekere mate van tevredenheid ervaren, ook als het om je heen stormt en dondert. Want een tevreden christen, de basis van tevreden is dat je vertrouwt dat God altijd, maar dan ook altijd, het beste met u voor heeft. Niet morgen, maar ook vandaag. Dat God ook vandaag het beste met u voor heeft. En de school waar we tevredenheid kunnen leren, heet beproeving. Dat is de school waar we op de lesbanken moeten leren tevreden zijn. Dus de wortel van ontevredenheid die we bij Amnon zien, is niet van, ik heb iets dat ik wil en dat ik niet heb. Dat is niet de Bijbelse norm. Nee, een contente mens die gelooft dat God altijd zal voorzien in wat je op dat moment nodig hebt.
Amen.
Dat is de grond voor Bijbelse tevredenheid. Dat God dag na dag, moment per moment zelfs, zal geven wat je op dat moment nodig hebt. En niet dat morgen het buffet zal klaarstaan, maar dat je nu krijgt wat je nodig hebt. In deze omstandigheden. Nu, ik wil daar toch even iets meer bij stilstaan. Er zijn een paar, ja, ik noem het denkpatronen, maar misschien is er een beter woord, die ervoor zorgen dat onze tevredenheid gefnuikt wordt, dat er geknacht wordt aan die tevredenheid. Er zijn een paar tonen, heel kort. Ik denk dat de meest voorkomende reden die aan de basis liggen van onze ontevredenheid, is dat we ons zo vlug gaan vergelijken met anderen. Voortdurend, en de maatschappij stuurt daarop aan natuurlijk, ons altijd maar vergelijken met collega's, met leeftijdsgenoten, met degenen die succes hebben, met degenen die er mooier... Je hebt 101 redenen om je altijd maar te vergelijken met iemand die iets heeft wat jij niet hebt, die kan wat jij niet hebt en die doet wat jij niet kunt doen. En het netto resultaat van al dat vergelijken, ik geef het u op een blaadje, is altijd ontevredenheid, depressie, afgunst, wroeging. Want je eindigt altijd, och arme, ik heb niet, ik kan niet, ik mag niet. Altijd eindig je in de put. Een tweede denkpatroon is perfectionisme. Perfectionisten zijn per definitie nooit tevreden, want ja, er scheelt altijd iets. Het glas kan altijd voller, het huis kan altijd mooier, de dag kan altijd beter zijn. Dus een perfectionist die heeft onrealistische verwachtingen van zichzelf, van zijn omgeving. En ja, snap je? Dan moet je toch altijd ontevreden zijn. Onrealistische verwachtingen van je kinderen bijvoorbeeld. En de kinderen beantwoorden ja, dan kom je in de pinari terecht. Of onrealistische verwachtingen ook van jezelf. Oh, ik ben zo'n slechte christen en ik kan niet. En kijk eens naar mijn stille tijd en kijk eens naar dit. Omdat je perfectionistisch bent. Of je hebt onrealistische verwachtingen van de gemeente. Dit moet een christelijke gemeente zijn, maar ze is het niet. Dus ontevreden en depressief. Je kunt ook onrealistische verwachtingen zetten van je pensioen bijvoorbeeld. Als ik op pensioen ben, dan... Ja, dat. Dus dat perfectionisme is een grote knauw in onze tevredenheid. Ten derde, zelfvoldaanheid. En zelfvoldaanheid betekent als je welvaart en welzijn, als je vindt dat dat een vanzelfsprekend recht is. Het moet mij goed gaan, dat is toch mijn recht. En dat is toch normaal dat ik het goed zou hebben. Nee, tevredenheid. Een tevreden mens die zegt, ik heb meer dan dat ik verdien. En een ontevreden mens, een zelfvoldane mens zegt, ik verdien meer dan dat ik krijg. Ik verdien eigenlijk veel meer dan dat de staat mij nu uitbetaalt. Of ik verdien een veel betere dienstverlening dan dat ik nu krijg. Of ik verdien meer aandacht in de gemeente dan dat ik nu krijg. Of ik verdien applaus, of ik verdien dit. En zelfvoldane mensen, zoals Amnon bijvoorbeeld, die vinden het normaal dat ze bediend worden. Nou ja, het is toch normaal. Ik verdien dat. En het valt mij op, broeder en zuster, dat Amnon het antibeeld is van de Heer Jezus. En ik heb die twee eens naast elkaar gesteld. Veronderstel dat dit het scherm is, links Amnon en rechts Jezus, dus met een camera. Dan zien we links Amnon op zijn bed liggen. He, snap je? En hij laat zich voederen als een baby. Zoals hier, hij krijgt koekjes in zijn mond van Tamar. En daarnaast zien we Jezus, leidend aan het kruis. En hij geeft zijn lichaam als voedsel voor de wereld. Zie je wat een contrast? Amnon is een bed, heel... Zijn molentje, dat draait alleen maar om zichzelf. En zijn plezier, zijn genot. Dat is het middelpunt van de wereld. En Jezus op het kruis is in al zijn lijden, hij denkt aan het welzijn van de anderen. Hij leeft voor de anderen, zelfs voor zijn vijanden. Daar is hij mee bezig. Amnon misbruikt, staat er ook, hè, omdat hij sterker was, hij misbruikt zijn macht. En Jezus, die alle macht had, ondergaat het geweld van de soldaten. En het resultaat, twee keer wordt gezegd in 2 Samuel 13, dat de deur op slot gaat. En Tamar wordt buitengestoten. En bij de Heer Jezus, de deur gaat wijd open. De deur van het vaderhuis. Alles bij elkaar kost het Amnon enkele minuten om een mensenleven kapot te maken. om Tamar eigenlijk monddood te maken. En hij koos de makkelijke weg van manipulatie en geweld om zichzelf te dienen. En snap je, als dat in een gemeente gebeurt, dat mensen naar de gemeente komen om zelf gediend te worden, ja, dan krijg je situaties zoals 2 Samuel 13. Dus een gemeente is een andere maatschappij, is een andere samenlevingsvorm waar je naartoe komt om te dienen. We doen dat niet perfect, verre van, maar we proberen dat. Anderen te dienen. En niet gevoederd worden met uzelf in het middelpunt. En de makkelijkste weg is dat je laat maar komen, laat mij maar bediend worden. De moeilijke weg is om te dienen. Want het is niet perfect, het is verre van perfect, maar we leren dienen in een gemeente. En wat een ramp als er mensen zoals Amnon aan het hoofd van een gemeente komen. Als die het voor het zeggen krijgen. Nu, in het Nieuwe Testament hebben we daar een voorbeeld van. We gaan dat nu niet lezen, maar ik verwijs u er wel graag naar. De derde brief van Johannes gaat daarover. Diotrefes, dat is een soort Amnon-figuur die manipuleert en die mensen buiten de gemeente schopt, omdat de gemeente de plaats is waar hij applaus moet krijgen en gediend moet worden. We gaan terug naar Amnon. Waarom ben je zo depri? Vraagt Jonadab. Wat is er aan de hand? En het antwoord hebben we gelezen. Het komt eruit. Ik ben verliefd, zegt hij. De vlinders in mijn buik. Hij lucht zijn hart. Maar ik denk dat we allemaal van op 100 meter al aanvoelen. Waar hij naar verlangde is niet naar een goed gesprek met Tamar. Hij wil gewoon haar in zijn bed krijgen. Daar is hem vol van, maar hij ziet ook dat er sociale barrières zijn, dat eigenlijk niet kan. Maar daar is ze mee bezig. En nu ga ik mij even tot de mannen onder ons richten. Dit is herkenbaar, hè, mannen. Dat je maar met één ding bezig bent. En ik heb het nu niet over een jupilair, maar over andere zaken. Als zonde bezit neemt van een man, dan krijg je een figuur als Amnon. Als de zonde de overhand krijgt bij een man, dan wordt een man een jager die alleen maar op jacht gaat voor het plezier van het jagen. En als hij een prooi geschoten heeft, dan gaan we naar de volgende prooi. Als de zonde bezit neemt van een man, dan verandert een man in een groot klein kind dat mokt als hij zijn speelhoesje niet krijgt. Als de zonde bezit neemt van een man, dan wordt een man een volledige comediant die een heel toneelspel op poten kan zetten om zijn ding gedaan te kunnen krijgen. Zoals Amnon. Een hele scène. En dan wordt een man, sorry voor de woorden hoor, maar een dikke egoïst die zegt, mijn plezier ten koste van het geluk van anderen. Punt. En het probleem is dat de wereld bevolkt wordt met zoveel mannen. En het gevolg is explosie van geweld en van... ik hoef het niet op te noemen. Dus u wordt geobsedeerd door een fantasie. Het vlees neemt het over van de geest. En Amnon is echt een speelbal van zijn driften geworden. Hij is niet meer voor reden vatbaar. Want Tamar probeert hem tot reden te brengen met 6 argumenten. Hij is niet vatbaar. En je voelt als lezer dat de spanning ten top wordt gedreven. En probeer het u nog een keer in te beelden. Dus Tamar komt bij hem in huis. Er is nog personeel aanwezig. Maar in alle geval, ze begint te koken. Dus ze begint die koekjes te bakken. Een half uur, een uur. Dat weet ik niet hoe lang dat geduurd heeft. Maar ze is bezig. En Amnon, die ziet het. Komt via zijn ogen binnen en hij volgt haar. Een half uur, een uur is ze bezig met koekjes en met deeg te bakken, te kneden. En ze is bezig, hij volgt haar. Ze doet ze in de oven, de geur, het wordt ten top gedreven. En dan stuurt hij zijn personeel naar buiten. Die mannen zullen dat ook wel geweten hebben, wat er te gebeuren stond. En hij nodigt haar uit. Hij ligt daar op zijn bed en hij zegt, kom mij eten geven in de kamer. En wanneer ze dan het koekje aanreikt, of de koek, het is waarschijnlijk een grotere koek, want het gaat maar over twee koeken blijkbaar. Wanneer dan ze een koek aanreikt, als een slang, ik kan het alleen maar zo vergelijken, dan pakt hij haar vast en hij slaat toe. Nu in de versen 12, 13 en 16 krijgt hij 6 redenen om het niet te doen. De tijd ontbreekt om dat nu even op te sommen, maar ze geeft 6 goede argumenten waarom hij moet stoppen. Maar 2 keer wordt er gezegd, hij wilde niet naar haar luisteren. Niet hij luisterde niet, maar hij wilde niet naar haar luisteren. Dus we hebben hier een man die in het stadium van verharding terechtkomt. Hij heeft kansen gekregen, zijn reden is aangesproken, zijn wil is aangesproken, zijn geloof is aangesproken, maar heeft zich verhard. Hij wil niet luisteren. En heeft Tamar gebruikt, misbruikt, en kort daarna stuurt hij haar naar buiten. Want hij is niet bevredigd. Is hij nu gelukkig geworden? Absoluut niet. Hij heeft daar zo lang naar verlangd, naar dat ene moment. En als het al zover is, is hij helemaal niet gelukkig. Zijn liefde verandert in haat. Alleen moet je daar dan al je best voor doen om een haatdragend figuur te worden. Dus heel zijn fantasie die gericht was op zijn plezier, dat heeft niet gewerkt. Hij wordt nog meer gefrustreerd dan vroeger. Hij wordt door en door ongelukkig. En ik geef het u mee, als we ons laten overheersen door de zonde, dan eindigen we als ongelukkige mensen. Want zonde bevredigt niet. Het kan niet. Dit is niet de weg tot bevrediging. Deze man is totaal onbevredigd. En in vers 17 zegt hem dan... waar staat het? Vers 17, sorry. Hij riep zijn knecht, zijn bediende, en zei, stuur die vrouw toch bij mij vandaan. En u ziet in mijn vertaling, vrouw staat cursief. Met andere woorden, dat is, de vertaler heeft dat toegevoegd. Hij zegt eigenlijk, stuur die bij mij vandaan. Dus ze is niet eens een vrouw meer, ze is een voorwerp. Allee. Stuur ze bij mij vandaan, zegt hij. Kan ze niet meer verdragen. Dus die man is niet bevredigd. Dus wie leeft voor zijn geld, of wie alleen leeft voor zijn woning, of voor zijn auto, of voor zijn hobby, of voor zijn lichaam, of voor zijn fysiek, dat zal u niet bevredigen, dat zal u niet gelukkig maken. Als je alleen maar daarvoor leeft, dat zal u niet gelukkig maken. Zoals we zien bij Amnon. Dus met andere woorden, en ik ga weer een paar harde uitspraken gebruiken. Amnon is een onverantwoorde, onvolwassen aansteller. Een verwend nest dat blijkbaar nooit gecorrigeerd werd door zijn vader. Ook nu niet. David, waar ben je? Nu, dat is dus Amnon, de oudste zoon van David, de eerste troonopvolger. Zal die man straks, een paar bladzijden verder, het volk van God leiden? Allee. Zo iemand? Moet dat nu de leider van Israël worden? Je vraagt je af hoe dat God nog verder kan gaan met de familie van David. Allee, hoe kan dat? Zo'n, ja... Hoe moet je zo iemand noemen? Een vatsige, aanstellerige straatslijper? Alleen, dit is Amnon. Laten we eens kijken naar Tamar. Ja. Tamar. Een, waarschijnlijk een tienermeisje. Het maakt niet uit hoe oud ze was. Dat maakt eigenlijk niet uit. Het slachtoffer van fysiek seksueel geweld. Maar nog erger, denk ik, is... Het vertrouwen dat misbruikt is. De afkeer die ze van haar broer, een familielid bij wie ze toch veilig zou moeten zijn, de afkeer die uit zijn houding blijkt. Stuur die weg, zegt ze. Die. Dus haar lichaam en haar vertrouwen, haar persoonlijkheid is helemaal misbruikt. En haar is overkomen wat er sindsdien miljoenen vrouwen overkomen is. Ze wordt als een stuk vuil behandeld. Dit is helaas onze wereld. Dit is wanneer God afwezig, alleen niet genoemd, wanneer God niet betrokken wordt, dat krijg je. Dit is onze wereld. En door haar eigenlijk op straat te zetten wat er hier gebeurt, krijgt ze als het ware nog de schuld erbovenop. Een soort victim blaming kun je bijna zeggen, dat zij verantwoordelijk is voor wat er gebeurd is. En dat is een soort krom redeneren dat je ook in onze maatschappij veel vindt. Dat men zegt, ja, maar die vrouwen hebben het zelf uitgelokt. Heb je gezien hoe kort haar rokje was dat ze droeg? En wat deed ze s'avonds laat alleen op straat? En heb je haar Instagram-account al eens bekeken? Van, ja, natuurlijk, ze vraagt erom. En als ze danst op de dansvloer, zie je dan met wat bewegingen. En zo krijgt eigenlijk het slachtoffer de schuld dat ze het heeft uitgelokt. En spijtig genoeg vind ik dat ook in onze maatschappij heel vaak terug. En de zonde van seksueel geweld, ik geef het alleen ter informatie mee, ik heb dat opgezocht. Onderzoek uit 2021 wijst uit dat 6 op de 10 Belgen, mannen, vrouwen, maakt niet uit, een of andere vorm van seksueel geweld hebben meegemaakt gedurende hun leven. En bijna de helft daarvan de afgelopen 12 maanden. Dus dit is een wereld waar God niet in mag betrokken worden. En dat krijg je dan als de mens het voor het zeggen krijgt. Tweede Samuel 13 legt eigenlijk een beetje de complexiteit van onze maatschappij, van ons leven, bloot. Kijk, David. Ik vind dit heel moeilijk. David wordt een man naar Gods hart genoemd. We zien in de schrift dat die man een geweldig geloof heeft. Echt werk. Een groot geloof. Hij is zeer succesvol als koning. En als vader brengt hij er niks van terecht. Zijn familie, dat desintegreert. Hij schiet tekort als vader. Absalom. Wie 2 Samuel een beetje kent, weet dat Absalom straks een soort antichrist zal worden. Hij zal zijn eigen vader proberen te vermoorden. Maar hier is hij de enige die zijn zusje in bescherming neemt. Dus voor een buitenstaander zou je zeggen, Absalom is de goeie. Terwijl we eigenlijk weten, dit is een verborgen agenda, maar dat weten we alleen maar door wat er later gebeurd is. Dus als je het op dat moment meemaakt, dan zou je zeggen, de enige goede is Absalom. Maar het is zo niet, dus het is zeer complex. En Tamar verdwijnt onder de radar. Misschien vroeg gestorven, maar voor ze weggaat, stelt ze nog één daad. Vers 19. Toen deed Tamar as op haar hoofd, scheurde het veelkleurige gewaad dat zij aan had, legde haar hand op haar hoofd, en liep als schreeuwend weg. In plaats van te zwijgen, wat blijkbaar een zeer natuurlijke reactie is op misbruik, in plaats van te zwijgen, maakt ze het publiek. Het is een publieke daad dat ze stelt, door het misbruik bekend te maken, en daarom vind ik haar een voorloopster van MeToo. Ik heb het vanochtend niet over de MeToo-beweging, daar gaat het mij niet om, maar ik wil het als voorbeeld gebruiken. Liefde eert, lust degradeert en onteert. Dat heeft Tamar ondervonden. En wie zal dit jong meisje troosten? Wie zal haar met koorden van liefde terug onder de mensen brengen, in plaats van haar te dumpen? Wie zal haar de nodige aandacht geven om haar een nieuw leven te laten opbouwen? Wie zal niet zeggen tegen haar, sta op, ga weg, maar kom tot mij als je vermoeid en belast bent. En ik hoop dat de gemeente zo'n kring van mensen kan zijn, waar mensen met grote tekorten, met een grote last, toch welkom zijn en geborgenheid kunnen vinden. In vers 13 is dit de vraag die ze stelt tegen haar broer. Waar zou ik mijn schande brengen? Wel, eeuwen later krijgen we het antwoord. Haar schande wordt bij de Messias, de koning Jezus, gebracht. Die alle schande, alle zonde, alles wat erg is, in zich geabsorbeerd heeft. En er komt een dag, en dat is de hoop waar we ons aan vastklampen, er komt een dag waarop alle onrecht, alle misbruik, onverbiddelijk, maar super rechtvaardig, geoordeeld zal worden. Een dag waarop alle slachtoffers van eender welke vorm van geweld, eender welke vorm van pesterij, eender welke vorm van discriminatie, in ere zullen worden hersteld. Er komt een dag waarop slachtoffers overwinnaars zullen zijn. En die dag moeten we blijven vasthouden en blijven naar uitzien. En intussen houdt dit hoofdstuk, waar God niet genoemd wordt, onze spiegel voor om het anders te laten zijn in ons midden. Om een maatschappij, een kring, een gemeenschap te creëren waar we de gezindheid van de Heer Jezus gestalte kunnen geven door niet als Amnon te zijn, maar als Jezus. In onze familie, op ons werk en in de gemeente. Amen.
Amen.
Ja, Heer Jezus, zonder u, als u niet de koning bent, dan degradeert en dan desintegreert een hele maatschappij, een heel volk, een hele wereld, maar ook een individueel leven. En Heer, we weten het aan onszelf, als we ons laten leiden door onze eigen begeerten en onze eigen agenda, dan komt dat niet goed. En dan eindigen we op een plaats die niet goed is. En daarom, Heer, vraag ik u dat u opnieuw koning wilt zijn in ons hart. Koning over onze woorden, koning over onze daden, koning over onze gedachten. Heer, dat we u mogen eren en dat we uw gezindheid de onze mogen maken. En dat we in die gezindheid naar elkaar toe gaan groeien en voor elkaar gaan leven. Dat we dienaars gaan zijn in plaats van gediend te worden. Help ons, Heer, om uw liefde handen en voeten te geven op de plek die u ons toegewezen hebt. En om niet als Amnon, maar als u te zijn. Heer, we zitten daar ferm in tekort, maar dank u voor uw vergiffenis. En dank u voor de nieuwe kansen die we altijd weer krijgen. Om uw wil en in uw naam dank ik u. Amen.
Amen.